lieve mensen. Heel fijn dat u hebt ingeschakeld en dat u naar mij wil luisteren. Ik bedoel echt, dat vind ik echt heel fijn, want zeker in deze merkwaardige coronatijd, waar we ook als predikant een aantal dingen niet kunnen doen waar wij eigenlijk heel erg van houden, ben ik blij met elke Bijbelstudie die ik mag voorbereiden en aan u mag houden. Al zou ik maar één persoon bemoedigen, ben ik weer gelukkig. Het thema wat ik nu heb uitgekozen, dat komt uit mijn tenen, uit mijn hart, uit heel mijn wezen. En ik wil van plan een aantal dingen van u met u erover te delen. Het thema is de Bijbel in 10 dimensies. En daaronder, deze wereld is niet wat het lijkt. En wat ik met u wil doen, is deze stelling vanuit de Bijbel aan u tonen. En mocht u het interessant vinden, dan is het goed. Zo niet, dan moet u het maar even overslaan. Maar ook vanuit het wereldbeeld zoals de moderne wetenschap dat in onze laatste tijd eigenlijk heeft. Want dat stemt overeen. Als ik het heb over de Bijbel in 10 dimensies, dan die 10 dimensies haal ik uit de wetenschappelijke ontdekkingen die ons aangeven dat terwijl wij maar in 3 dimensies werkelijk leven, het universum er minstens 10 kent. Als u de prachtige science fiction film gezien hebt, Interstellar, die gemaakt is met behulp van kwantumfysici, dan kunt u zien hoe zij een poging doen om het leven en bewegen in 5 dimensies enigszins een voorstelling te geven. Interessant van die film is dat ze ook toen een voorstelling hebben gemaakt op basis van onderzoek en veronderstellingen hoe een zwart gat eruit zou zien. Daarna is er een foto, zoals u misschien weet, op tv ook getoond van een van de telescopen van een zwart gat. En het bleek dat de wetenschappers in de film Interstellar het goed hadden gezien. Maar interessant voor ons is om je enigszins een voorstelling te kunnen maken van hoe zou het zijn als wij niet in 3 dimensies zouden leven, maar in 4 en in 5. In feite leven we al in 4, maar die snappen we niet. Dat is wat Einstein noemde space-time, de ruimtetijd of de tijdruimte. De Bijbel in 10 dimensies. Ik wil ook voor vanavond graag met u een zegen vragen over onze studie. Vader, mag ook nu uw Heilige Geest, die ons is toegezegd, bijstaan als we nadenken over dit thema. Als we schriftgedeeltes lezen, open ons hart, open ons verstand. En ook al zijn wij niet echt fysiek verbonden met elkaar, laten we elkaar verbonden voelen door Christus die ons hart beheerst. Dank u wel. Amen. Vroeger toen ik in MHBS-tijd zat, moest ik als zoveel, dat is nog steeds zo, een literatuurlijst opstellen voor de taalvakken. Dan had ik alle taalvakken, want daar was ik goed in, maar de pech die ik had, dat ik weet niet hoeveel boeken moest lezen, ik geloof wel 30, 40. En ik lees zelf ontzettend veel, maar ik hou gewoon niet van fictie. Ik hou niet van romans en dergelijke. Dus ik was verplicht wel 40 romans in allerlei talen door te worstelen. Ik vond er allemaal niets aan en ging zo snel mogelijk door het boek heen. Maar één boek heeft me ontzettend bezig gehouden tot de dag van vandaag. Dat was van Hubert Lampo en de titel was De komst van Joachim Stiller. In dit boek is er een hoofdpersoon die in zijn hele leven een merkwaardige persoon tegenkomt die steeds weer verschijnt, ook steeds weer verdwijnt. Hij verschijnt uit het niets, hij lijkt uit het niets te komen. Aan het eind van het verhaal wordt hij doodgereden door een trein, maar dan is zijn lichaam niet meer te vinden. En ver voordat ik ook maar iets wist van het christelijk geloof, had ik ook al het vermoeden dat het hier ging om een mysterieuze goddelijke persoon die zo in deze zichtbare wereld af en toe door deze wereld heen naar de persoon in kwestie kwam om te helpen, om te leiden. En uiteindelijk, toen hij stierf, is hij opgestaan uit de dood. Ik bleek het bij het goede eind te hebben. Het hele Jezus-verhaal schijnt door Lampo hierin verwerkt te zijn. Maar waardoor het boek mij zo trof, is omdat ik mijn hele leven ben opgegroeid met een indruk van een andere werkelijkheid. Sowieso zit hij in mijn geheugen, daar zal ik u verder niet mee vervelen, maar ik herinner mij ook een andere werkelijkheid. En dat heeft mij ook naar de spiritualiteit bewogen en naar mijn zoeken. En ook als ik in deze wereld leef, ook ver voor mijn spirituele ontwikkeling, voor mijn bekering tot het christelijk geloof, heb ik altijd deze huiveringwekkende dingen in deze wereld mee mogen maken. Ik begreep het niet, het fascineerde me. Ik lag er 's nachts positief van wakker. En mijn bekering tot het christelijk geloof heeft eigenlijk ook de antwoorden gegeven die ik trouwens ook in de andere grote godsdiensten en mythes van de mensen tegenkom. Ik lees met u bijvoorbeeld uit de Bijbel Hebreeën 11 vers 3. Daar zegt de schrijver: door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Dus de schrijver zegt hij, De wereld is ontstaan doordat iemand iets uitsprak. Informatie verspreiden, want dat is spreken. Dus iemand, in dit geval de persoon die wij maar even God noemen, gaf informatie. Hij sprak met woorden. En die informatie formeerde deze wereld. Als u nou een boek zou lezen van een van de moderne kwantumfysici, dan zult u dezelfde uitspraak daarin vinden. Dat, zoals Dr. Laszlo zo mooi zegt in zijn boeken, er is een informatieveld, een Akasha-veld, een veld, noem het maar. Heel, heel bekend uit de oude godsdiensten, met name het hindoeïsme. En dat veld informeert deze wereld. Het schept deze wereld. Het heeft het niet geschapen, het schept het nog steeds. En dat veld reageert op informatie, op woorden, op spreken. De Bijbel zegt het ook. En de grote wereldgodsdiensten ook. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is. En nou komt het, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Ik neem deze wereld waar. Dat gebeurt eigenlijk door een wat vreemd proces. Mijn zintuigen ontvangen allerlei signalen van het licht en van geluidstrillingen. Zetten dat om in elektriciteit en mijn brein, en nou komt het. Mijn brein ziet, ruikt en hoort dat niet. Mijn brein decodeert dat. En niet elke mens decodeert het op dezelfde manier. Als een mens het niet decodeert op de manier die wij gewend zijn, abnormaal, dan zeggen wij is gek, hij hallucineert, hij is psychotisch, hij zit misschien in een vreemde religieuze beleving. Maar het is wel een feit dat niet iedereen de werkelijkheid op eenzelfde manier interpreteert. Maar over het algemeen dus wel. Er is een algemene norm waarbij onze hersenen deze werkelijkheid decoderen. Er is een verhaal uit de kwantumfysica bekend, wat wel eens gebruikt wordt toen de eerste Spanjaarden op het Amerikaanse vasteland landden. Toen zagen de Indianen die op het strand stonden de grote zeilschepen niet. Zoals u weet, als je aan de horizon iets ziet verschijnen, omdat de aarde krom is, zie je eerst de masten verschijnen en dan de rest van het schip. Maar het was de sjamaan, de medicijnman, die zo en zo functioneerde in een multidimensionele werkelijkheid volgens de overleveringen van de sjamanen. Het was de medicijnman van de stam, die stond op het strand en die zei tegen de rest van de stam, zien jullie die vreemde voorwerpen niet die over het water naar ons toekomen? En toen zei de stam, nee, we zien ze niet. Maar toen herhaalde de sjamaan dat een paar keer. En uiteindelijk ging die het zien en die het zien, de hele groep zag het. En dit wordt wel eens aangevoerd om aan te tonen, wat u ziet is geprogrammeerd. Het is u meegegeven. En er zijn heel wat theorieën die zeggen dat toen wij nog heel jong als kind waren, we veel meer hebben gezien en waargenomen. Maar het wordt ons snel afgeleerd. Dus hier staat dat de zichtbare wereld niet ontstaan is uit iets waarneembaars. Ook de Bijbel zegt, deze wereld is geformeerd uit een iets groter, een veel groter veld, uit informatie. En die werkelijke informatiewereld, die wij dan in de religie de geestelijke wereld noemen, maar dat is een ontzettend verwarrende term, want de meeste gelovigen denken bij de geestelijke wereld aan een mindere wereld. Ik ken genoeg christenen die geloven dat ze leven na de dood, maar soms zijn ze een beetje bang, want ze hebben een voorstelling van het leven na de dood wat minder is dan hier op aarde. Ze denken heel veel te verliezen en dan zeggen ze, we hebben geen lichaam meer en ik ben geen man en geen vrouw meer. En als ik dan zeg, ja, je bent veel meer dan dat, dan weten ze dat ook nog niet precies. Dus die geestelijke wereld, dat is een beetje een verwrongen term geworden. De geestelijke wereld is de echte wereld. Het is de wereld die deze wereld, die wij waarnemen via een decodering in ons brein, programmeert. Mocht u mij niet begrijpen en heeft u nog niet gezien, kijk naar de film The Matrix. En de Matrix is gebaseerd op Zen-boeddhisme en Hindoeïsme. Daar ziet u een voorstelling van zaken die op hetzelfde neerkomt. Deze werkelijkheid die wij waarnemen, wordt geformeerd door een veel grotere werkelijkheid die deze werkelijkheid aan ons presenteert. God schiep deze werkelijkheid, zeggen wij dan, maar God zelf verkeert in een multidimensionele werkelijkheid. Een andere tekst die ook hierover spreekt is 1 Korinthe 13 vers 12. Zomaar wat voorbeelden uit de Bijbel, want ik heb niet alle tijd, anders dan ging ik heel de Bijbel met u door. Ga ik straks wel doen, op een andere manier. Daar zegt de apostel, want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks, als we aan de andere kant van het graf komen, in de multidimensionele werkelijkheid van het eeuwige bewustzijn, vroeger noemden we dat heel uitbollig de hemel, maar in de multidimensionale werkelijkheid van het eeuwige bewustzijn waar wij zullen komen naar de dood, daar zien wij niet meer een spiegel in raadselen. niet meer in een beperkte driedimensionale werkelijkheid, maar wij zien direct van aangezicht tot aangezicht. En wij zien dus ook niet meer met de ogen. Alles aan ons lichaam heeft te maken met een soort ruimtekostuumfunctie om in deze werkelijkheid te kunnen waarnemen, te kunnen horen, te kunnen zien. Als u naar mijn gezicht kijkt, ziet u neus en oren en mond en bij u ook. Maar wij vergeten dat dat allemaal dingen zijn die in de multidimensionele werkelijkheid na de dood helemaal niet meer nodig zijn. Dr. Van Lommel in zijn onderzoek naar de bijna doodervaring heeft bijvoorbeeld talloze gevallen meegemaakt van mensen die nog nooit hebben gezien, omdat hun ogen dat niet kunnen, maar die in een bijna doodervaring, terwijl ze al hersendood waren, opeens wel konden zien. Dus er is een zien zonder ogen. En dat zien ziet veel beter dan uw ogen. Want mijn ogen nemen een heel spectrum van het licht al niet weer, niet waar. Ik zie geen ultraviolet licht, ik zie geen infrarood licht, maar het is er wel degelijk. En er zijn dieren die het wel zien. Zoals een hond frequenties hoort, die ik helemaal niet kan hoornemen of waarnemen, maar die frequenties zijn er wel. En zoals een hond ook veel meer ruikt dan wij ruiken. Dus, en er zijn er nog dieren die hebben een zesde zintuig. Dus zoals radardetectie en andere dingen. Dus wij zien nu nog door een spiegel in raadselen. Door straks zien we direct van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ook onvolkomen, want als ik niet alle informatie heb, als ik maar in drie dimensies verkeer, dan kan ik niet goed weten en kennen, snap ik veel niet. Maar dan straks zal ik ten volle kennen, zoals ik ook zelf gekend ben. Dat is een andere studie waard, die ga ik ook een keer doen. En dan zal ik u aantonen dat zowel de neurologie als de grote religies, als de mythes, als ook de Bijbel, ons vertellen dat u uzelf helemaal niet kent. Ik weet dat u kwaad wordt en dat u meteen zegt, ik ken mezelf hartstikke goed. Laat mij u vertellen, wetenschappelijk onderzoek haalt u onderuit. U kent uzelf helemaal niet. U leeft in een illusie. En dat zal ik u in die Bijbelstudie aantonen. En die illusie is bepalend voor uw hele verdere leven. Goed, dit in een paar teksten uit de Bijbel. Handelingen 17, ook zo'n prachtige tekst, vers 27 tot 28. Ik vind het tenminste prachtig. De apostel Paulus opnieuw. Die zegt, opdat de mensen God zouden zoeken op aarde. Of ze hem, en dit is wat ik me voorstel, al tastende vinden zoeken. Alsof u in het donker loopt en u bent aan het tasten. Of ze hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in God leven wij, bewegen we ons en zijn wij, bestaan wij. Gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Want wij zijn ook van Gods geslacht. Wij zijn goddelijk. Wij zijn goden. Wij zijn van Gods geslacht. Heb ik in een andere Bijbelstudie al met u naar gekeken. Maar nu, terwijl de mensen God zoeken en de mensen zijn die zeggen, nou, ik vind God helemaal niet, of God bestaat helemaal niet, ik zie God helemaal niet. Waarbij we vergeten dat we een heleboel dingen niet zien die er wel zijn. Dus ik krijg nog eens de vraag gesteld van hoogopgeleide intelligente mensen, die dan toch zeggen, ja, waarom is er zoiets als een geestelijke wereld? Waarom zouden er engelen zijn of wat het ook is? En waarom zou er God zijn? Want ik zie hem nergens. Ik zeg, er zijn zoveel dingen die je niet ziet en je weet donders goed dat ze bestaan. Want we leven in een beperkte waarnemingswereld. Maar hier staat in God, terwijl de mens hem zoekt, in God beweegt. De mens die hem zoekt, zo al tastende, beweegt en zwemt in God. Hij ademt God. Hij leeft uit God. Hij bestaat in God. En hij zegt, er is geen God. Vroeger toen ik het AD las, daar stond er een leuke strip in altijd, van dieren. En er was een klein visje die zwemt in die zee. En die komt met zijn broodmandje aan en die zegt, mama, ik ga eventjes weg, want ik ga evolueren. Nou, zegt mama, weet je hoe moeilijk dat is? Nee, zegt hij, ik ben de eerste, ik ga lekker evolueren. En hij springt het land op om een reptiel te worden. En hij komt grauw terug, want hij kon moeilijk ademhalen. En dan komt hij in de zee en hij haalt zijn adem weer uit de zee en haalt zijn zuurstof uit de zee. Maar het kleine visje zegt, mama, ze zeggen dat wij in de zee leven, maar waar is de zee dan? Ik zie hem helemaal niet, volgens mij bestaat hij niet. Hij leeft in de zee, hij zwemt in de zee, hij bestaat uit de zee, hij is in de zee. Wij zien God niet, zegt de Bijbel ook, dat kun je ook wel vergeten. Wij zien zoveel niet. En sommige mensen zien wel wat. Zo heeft een huisarts in Denemarken, is een keer zomaar omdat hij geïnteresseerd was, hij zegt, ja, in de Bijbel wordt bijvoorbeeld gesproken over engelen. Zouden mensen dan nog wel eens engelen zien? En hij heeft zijn eigen patiëntenkring, enige duizenden mensen, als testpubliek gebruikt en zomaar is gevraagd. En hij kwam tot 500 getuigenissen met verhalen van mensen die dat verhaal over een engel die ze hadden gezien en meegemaakt aan hun eigen partner en niemand hadden verteld. Hij heeft een boek volgeschreven. Maar de meeste van ons zien geen engelen en ook geen spoken en ook geen duivels en ook God niet. De eerste mensen wel, zo lezen we de Bijbel. Daar kom ik straks op terug. Ik heb hier een citaat van prins Gautama, die later de Boeddha is geworden. En de Boeddha zegt, alles wat bestaat komt voort uit het denken. Het is geboren uit het denken en het is gevormd uit het denken. Moderne kwantumfysici geven de Boeddha gelijk. De Dalai Lama heeft een leuk klein boekje geschreven waarin hij uitspraken en ontdekkingen, bewezen ontdekkingen vanuit de kwantumfysica, die heel bizar zijn, maar wel bewezen, vergelijkt met uitspraken van de Boeddha. En hij zegt, de Boeddha had het in 99% van de gevallen precies zo gezegd. Maar de Boeddha leefde in een niet-wetenschappelijke tijd. Dus alles bestaat en komt uit het denken, uit informatie. God sprak en het was er. En u spreekt en het is er ook. Kijk uit wat u spreekt. En ook hier zit ik op het vlak van de godsdienst, de Bijbel, maar ook van de moderne fysica. Pas op wat u met overtuiging, met geloof, vanuit uw beschouwing uitspreekt. Want deze werkelijkheid reageert erop. Zo is ze gemaakt. We zijn het zoontje van de baas. En als ik door het bedrijf van de baas loop en de baas is mijn vader, is het logisch dat het bedrijf van mijn vader naar mij luistert, want ik ben zijn zoon. U bent zijn dochter. Ook de Boeddha zegt dat. Ik citeer een eerste kwantumfysicus, professor Dr. Jeans. Omdat het een hele korte uitspraak is, want ik zou vele kwantumfysici hierin kunnen citeren. Hij zegt, het universum lijkt veel meer op een grote gedachte dan op een grote machine. En dit heeft hij tientallen jaren geleden gezegd. Inmiddels is wat hij hier zegt verschillende malen bewezen. Hoe vreemd het ook klinkt, hoe gek u het zult vinden. Ik weet ook dat het zo is en ik vind het nog steeds gek. Maar de werkelijkheid waar wij in leven is een geprogrammeerde werkelijkheid. Een simulatie, een computerprogramma. En hoewel het vreemd is zoals het klinkt, komt er steeds meer bewijs voor. Er zijn ook nogal wat films over gemaakt. Heel vreemd van ons voor te stellen. Maar u kunt zich een werkelijkheid met 10 dimensies helemaal niet voorstellen. En wat je niet kunt voorstellen, betekent niet dat het niet waar is. Dat is een hele rare kronkel. Ik kan het alleen niet snappen. Ik kan het niet vergelijken. Ik kan het niet zien. Maar nogmaals, ik zie veel dingen niet die er toch zijn. Als u in de zon gaat zitten en u zit er te lang, kunt u huidkanker krijgen van een lichtvorm die u niet kunt waarnemen. En zo zijn er meer dingen. En het geluidsspectrum, als het op mijn leeftijd, 65, boven de 14.000, 13.000 hertz komt, dan kan ik het wel vergeten. Dan hoort alleen mijn hond nog geluid en mijn vrouw. Maar bij mijn hond kan ik doorgaan tot wel 40.000 hertz. Dus het feit dat ik dingen niet kan zien, betekent helemaal niet dat ze er niet zijn. Het betekent dat ik niet kan zien. Dat ik niet goed hoor. En dat is wat alle religies zeggen. Al die opmerkingen over, word wakker, want je slaapt. Ontwaakt, gij die dood zijt. Zie en hoor. En let op hoe gij ziet en hoort. Als u de Bijbel kent, zult u de uitspraken herkennen, ook van Jezus. Ik heb hier nog een paar citaten. Ik heb een hele lijst thuis, maar ik heb niet alle tijd. Zomaar een paar die u misschien interessant vindt. Een van hier wordt Schreuder, grote kwantumfysicus van naam, geciteerd. En de schrijver zegt, deze ontdekking verplettert de hele materialistische mythe en onthult dat het materiële universum dat we zien slechts een schaduw is van een bovenzinnelijk, en dan staat er hoofdletters, absoluut wezen. Dus zoals Schreuder, bekende kwantumfysicus, het uitlegt, is de kwantumfysica het punt geworden waar wetenschap en theologie elkaar ontmoeten. Dit is mijn grote passie. Ik heb er net een website voor opgericht ook. De combinatie, de synthese tussen wetenschap en religie. Wij leven in de eerste fantastische tijd, geprofeteerd door de grote ziener Nostradamus in de middeleeuwen, die, terwijl hij de eerste twee grote oorlogen tot in details heeft voorspeld, daar is hij wereldberoemd mee geworden, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, hij noemt zelfs Hitler, en hij geeft details over het verloop van de Tweede Wereldoorlog, die allemaal zijn uitgekomen. De Engelsen hebben pamfletten van Nostradamus' profetieën uitgestrooid boven Duitsland, in de hoop dat de Duitsers daardoor ontmoedigd zouden worden, omdat ook voorspeld werd dat ze zouden verliezen. Dat is allemaal gebeurd. Maar dezezelfde ziener spreekt over een tijd die onze tijd is, waar hij zegt, hier is een merkwaardige synthese tussen religie en wetenschap. Voor hem was dat echt merkwaardig, want in zijn tijd waren religie en wetenschap aardsvijanden. Hij zegt, er komt een tijd dat ze samen gaan optrekken voor de wereld. Wij leven in die tijd. En ik doe mijn uiterste best om gelovigen en wetenschappers dat te laten zien. Maar het gaat al goed vooruit. Door de kwantumfysica zijn veel wetenschappers spiritueel geworden, bijvoorbeeld. Ik ga even verder lezen. De eeuwenoude theologische visie op het universum is dat het gehele bestaan de manifestatie is van een bovenzinnelijke wijsheid, informatie. Met als manifestatie daarvan een universeel bewustzijn. Noem het gewoon maar God. Wanneer ik het woord wijsheid vervang door informatie, begint de theologie te klinken als kwantumfysica. We kunnen wel eens getuigen zijn van de wetenschappelijke samenvoeging van het natuurkundige met het spirituele. Nog één citaat. De wijsheid is zo'n alwetend ding dat het gehele universum omvat met zijn kennis. Eén enkel bewustzijn, een universele wijsheid, vervult het universum. De ontdekkingen van de wetenschap, zij die de kwantumaard zoeken van subatomische materie, hebben ons naar het punt van een verbluffend besef gebracht. Alles wat bestaat is de uitdrukking van deze wijsheid, deze kennis, deze informatie. In de laboratoria ervaren we het als een informatie die zich eerst natuurkundig verbond als energie en daarna condenseerde tot de vorm van materie. Elk deeltje, alles dat bestaat van atoom tot mens, blijkt een niveau van informatie en wijsheid weer te geven. Het denken formeert deze wereld. Het spreken formeert deze wereld, zeggen de oude godsdiensten, filosofen en mythes. Nu ook de kwantumfysica. U leeft in een hele bijzondere werkelijkheid die begonnen is als een gedachte, als informatie, later energie werd en die energie condenseerde in voor ons keiharde materie. Nou, de laatste ontdekking gaat zover dat wij, en het is geen theorie meer, het is aangetoond, hoe vreemd ook dat een sprookje, althans zo klinkt het, kan worden aangetoond, dat wij leven in een holografische projectie, dit universum, ikzelf, van een bewustzijn elders. Alle religies zeggen dat. Vele mythes en overleveringen. Dus deze wereld die wij waarnemen is een illusie. Zij lijkt zo. Zij wordt door een programma in ons brein zo geïnterpreteerd. En het verklaart dat er altijd mensen zijn geweest, religieus of niet religieus, spiritueel, niet spiritueel, zieners, profeten, die deze wereld anders hebben gezien. Ook kunstenaars. Ik hou heel erg van het impressionisme, zeker Van Gogh. En als ik naar Van Gogh's schilderijen kijk, men zei natuurlijk ook, hij was een beetje gek. Nou, hij was niet gek. Hij zag de werkelijkheid als pantarei, zoals de oude Grieken zeiden, als vloeiende, bewegende energie. En dat gaf hij weer. En de mensen zeiden, het lijkt helemaal niet, het is niet echt. Maar Van Gogh zal gezegd hebben, dit is hoe het echt is. Vloeiende energie. Maar jullie zien daar dit Lego-bouwwerk in. Maar het is vloeiende energie. Kunstenaars, zieners. Nou, ik ga met u naar het begin van de Bijbel, naar de zogenaamde zondeval. En ik ga het hele verhaal niet met u lezen, daar hebben we geen tijd voor. Maar ik vraag me gewoon af, Adam en Eva waren dus ongehoorzaam. Ze hebben van het is allemaal symboliek trouwens. Het is zo geschreven dat iedereen in alle tijden het kan begrijpen. Dus er wordt symboliek gebruikt. Dat is de beste methode. In die symboliek wordt geschreven dat de eerste mensen, ze heten nog geen Adam en Eva, dat kwam pas later, na de zondeval. Maar de eerste mensen worden ze genoemd, die plukten van een vrucht waarvan, als u goed leest, het wel de bedoeling was dat ze eens van die vrucht zouden nemen, maar niet in zo'n prematuur stadium. Die vrucht was de boom der kennis van goed en kwaad. Wat het ook is, het betekent dat God had kennis van goed en kwaad, dat staat er ook. De mens werd als God, kennende goed en kwaad. Maar de mensheid in zijn premature stadium, opgroeiende als een kleine godheid, is tot de dag van vandaag niet in staat goed om te gaan met de kennis van goed en kwaad. Dat is het enige wat fout ging. God had een ander tijdstip daarvoor willen hebben, dat de mens daar de volwassenheid voor had om van die vrucht te nemen. Dat blijkt uit het hele verhaal, leest u maar na. Dan wordt het ook nog compleet als van Jezus, de tweede Adam, wordt gezegd dat hij het wel goed deed in Colossense 2, door niet dat nemen van die vrucht, als het ware, als een roof te achten, maar te wachten tot God zei, nu kan het. Colossense 2. Dus daar deed Jezus het goed wat Adam, de eerste mens, fout deed. Nou, wat was nou het gevolg? Wat voor gif zat er in die vrucht? En wat produceerde die in de mensen? Daar hebben christenen mij allerlei dingen wijsgemaakt, echt wijsgemaakt, die ik helemaal in het verhaal in de verste verte niet kan vinden. Als u het verhaal gewoon leest en u durft even alles te vergeten wat u is wijsgemaakt, vraag het licht van de Heilige Geest, lees het nog eens, dan ziet u net als ik dat er toen Adam en Eva zondigden, de eerste zonde, die vrucht aten, met het paradijs niets gebeurde. Het paradijs was nog steeds het paradijs. Het was nog steeds een volmaakt bestaan. Met God was ook niks veranderd. Het enige wat veranderde staat hier, toen werden hun beide ogen geopend. En zij bemerkten dat zij naakt waren, waren ze daarvoor ook al. Dus naakt zijn is niet slecht. Maar opeens zagen ze dat ze het waren. Dat is bizar. En ze hechtten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Denk dan niet aan echt naakte mensen die daar in een blootje rondliepen. Want naakt zijn in de Bijbel, als u een concordantie oppakt, is een heel verhaal op zich. Allemaal symboliek. Prachtige symboliek. Gouden symboliek. Belangrijke symboliek. Maar het betekent altijd weer, nadat ze van de verboden vrucht hadden gegeten, was er iets gebeurd in het bewustzijn van de eerste mensen. En het bewustzijn was niet goed. Zij zagen midden in het paradijs zoals het niet was. En zij zagen zichzelf zoals ze niet waren. Schuldig, vol schaamte en zelfveroordeling. En die gevoelens, lieve mensen, schuld, zelfveroordeling, schaamte, achtervolgt de mensheid tot de dag van vandaag. U strijdt er dagelijks mee. Het heeft mensen tot psychiaters gebracht. Het heeft mensen waanzinnig gemaakt. Het heeft mensen in de religie krankzinnig gemaakt. Het heeft religies voortgebracht, want die teren op die gevoelens. Religies bestaan uit gevoelens van schuld, onwaardig zijn, zelfveroordeling. Lelijk om te zeggen, maar het is wel zo, daar leven de religies op. En die gevoelens zijn debet aan de ramp van ons leven. Zij zijn de gevolgen van de zondeval. Zij maken ons ziek. En het zijn leugens. Want het Nieuwe Testament, dat heb ik in een vorige studie laten zien, is alles wat Jezus u wil duidelijk maken, dat er geen veroordeling meer is voor u. Ook niet meer zal komen. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in mij zijn, zegt Jezus. En als een vrouw zich sterk veroordeeld voelt, omdat ze 5 keer getrouwd, ze is niet eens getrouwd geweest, ze heeft 5 mannen gehad en ze heeft een beetje wild leven gehad. Ze mag de kerk niet meer inkomen, ze wordt van alle kanten veroordeeld, ze wordt een hoer genoemd. Maar als Jezus haar ontmoet, noemt hij haar geen hoer, maar gewoon vrouw. En hij zegt, God heeft u niet veroordeeld, de mensen hebben u niet meer veroordeeld, ik veroordeel u ook niet. Dan hou je er maar 1 over. Dat is de vrouw zelf. Onze zelfveroordeling. Debet aan 99% van de problematiek van deze wereld en van de mens. Dat is gevolg van de zonde. Een bewustzijnsverandering. De werkelijkheid en jezelf niet meer zien zoals je echt bent en nog steeds bent. Jezelf opeens als door een spiegel naakt, lelijk, zondig, veroordeeld, slecht zien. Neemt u voor mij aan, ik ben bijna 40 jaar predikant. En ik ben duizenden christenen tegengekomen die van God houden, van de Bijbel houden, christen zijn, maar tot aan hun dood toe geen ander beeld van zichzelf kunnen accepteren dan veroordeeld, slecht, falend, mislukt, fout, zondig. Dat is het gevolg. Een bewustzijnsverandering. De wereld en jezelf niet meer zien zoals die echt is vanuit de oorspronkelijke paradijsvisie. En het paradijs was gewoon de werkelijkheid van 10 dimensies. Ja, daar kun je dan niet meer functioneren als je jezelf naar 3 hebt geworpen. Dat gaat niet meer. Dus ze moesten het paradijs verlaten en Gods hart brak. Ik hoop u de volgende keer verder te kunnen ontmoeten. Dank u wel.